Laren uit, de wildernis in. Wekelijks neemt safari-expert en geboren laarder Frank Ranzijn je mee in zijn wereld. De wereld van ongerepte safari-gebieden, de Big Five en de cirkel van het leven. Eten of gegeten worden. Een wereld vol safari-geheimen die hij met jou als luisteraar ontrafelt. Van de mooiste plekken om op safari te gaan tot de regels van de bush. Samen met prominente gasten uit de natuur- en conservationwereld neemt Frank je mee, Laren uit, de wildernis in.
Een hele goede middag weer aan alle luisteraars van het infotainmentprogramma Safari Geheimen. Natuurlijk allemaal weer van harte welkom vanuit de radiostudio van Radio Laren. De zender voor Laren en omstreken en natuurlijk ook wel ver daarbuiten wanneer je live zou willen meeluisteren via de website van Radio Laren. Mijn naam Frank Ranzijn, oprichter van Safari Secrets, de boutique travel design studio voor het beste safari advies wanneer jij op reis wilt naar Safari Afrika. Nou, Safari Secrets richt zich op natuur- en wildlife liefhebbers die Afrika als hun favoriete, of in ieder geval af en toe als hun favoriete reisbestemming hebben of zien. Of dat ze dat al heel lang op een wensenlijstje hebben staan om dat ooit te gaan doen. Nou, naast mijn werk als safari reis specialist, of hoe je het ook allemaal wil noemen, want dat vind ik ook altijd een lastige, ben ik inmiddels ook al 5 jaar radio- en podcast-host van de volledig aan safari en conservation toegewijde podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Nou, in deze aflevering, deze radio- en podcast-afleveringen, probeer ik enthousiaste natuur- en wildlife-liefhebbers te inspireren om te reizen naar de mooiste en soms meest ruige natuurgebieden van Afrika en soms ook India. Inmiddels hebben we een kleine 118 uur online staan. Dus meer dan voldoende om tips en tricks en ideeën uit te halen, zou ik bijna zeggen. Ik denk dat we inmiddels wel misschien wel de grootste Safari Afrika databank voor de Nederlands sprekende bevolkingsgroepen, hè, hier in Nederland en België hebben. Ondanks dat er natuurlijk ook heel veel afleveringen in het Engels zijn wanneer ik mijn gasten uit Afrika interview. Maar dat is een aardige databank inmiddels geworden. Daar ben ik best wel trots op. Nou, Safari Secrets en het infotainmentprogramma Safari Geheimen is er dan ook om jou te laten kennismaken met natuur, met wildlife gebieden en je te laten verwonderen in de prachtige natuur met adres onbekend. Vandaag weer een aantal safari-gerelateerde onderwerpen die eerdere uitzendingen niet gehaald hebben, puur vanwege tijdgebrek. Onderwerpen die soms ook een beetje de diepte ingaan en soms ook gewoon heerlijk bekend in de oren zullen klinken. Wat hebben we vandaag voor jullie? Nou, ik ga in ieder geval een aantal dingen noemen die ik denk wel te gaan halen. Want er zullen er ook wel weer een aantal zijn die ik niet ga halen in verband met tijd. Ik doe nog een kleine extra aandacht op Trends voor 26, ondanks dat we nu al in maand 3 zitten. Maar ik zag er laatst weer een aantal voorbij komen. Dat ik dacht, ja, het is toch leuk om daar nog heel even bij stil te staan en deze ook te benoemen. Trends voor 26 en 27. Nou, het boekingsseizoen voor 27 is eigenlijk alweer gestart. Dat is ook in de safari-industrie nogal normaal, dat er relatief ver vooruit wordt geboekt. Dan wilde ik het hebben over een bijzondere filmlocatie waar ooit de film Elsa de Leeuwin is opgenomen. Ik wil het hebben over, want die vraag krijg ik heel vaak, wat zijn nou toch de beste plekken om luipaarden te spotten? En daar heb ik een bron voor gebruikt. Dus dat ik ook kan alleen maar zelf zeggen, met de meeste daarvan waar ik zelf geweest ben, kan ik dat beamen of niet. Hoe een safari te plannen naar de Okavango Delta, daar hoop ik ook aan toe te komen. En wat ook denk ik wel een hele leuke is, de 10 beste starbeds van wildernis safaris. En dan denk je, wildernis safaris, nou kom ik straks wel op terug. Het gaat er gewoon om de 10 beste bedden waar je een nachtje onder de sterrenhemel kunt slapen. Veelal op een verhoogd platform. Helemaal volledig verzorgd. 's Nachts ben je gewoon alleen samen met je partner op zo'n starbed. Maar er is altijd staf nachtwakers in de buurt. Dus je bent niet 100% compleet alleen. Je hebt wel alle privacy. Dus die wilde ik eens langslopen. Dan is het denk ik tijd om gewoon te zeggen, laten we de lanen maar eens verlaten en de wildernis maar eens intrekken. Dus we beginnen vandaag met Trends voor 26 en 27.
Je luistert naar Radio Laren. Frank Ranzijn.
Maar goed, we gaan het over trends hebben. Nou, trend 1 die ik in ieder geval nog extra onder de aandacht wil brengen, is waarbij wij als reisadviseurs en reisontwerpers onze reizigers eigenlijk het verschil moeten laten zien wanneer reizigers een bepaalde reis zouden maken in het klassieke leeshoogseizoen in de betreffende landen. Of juist niet een reis zouden moeten maken in dat klassieke bekende hoogseizoen. Dus het laten zien van wat betekent het nou als je in het klassieke hoogseizoen, waar iedereen wil reizen, en dat zijn dan vaak de schoolvakantieweken natuurlijk, hè, juli, augustus is natuurlijk heel populair, maar ook de kerstvakantie, herfstvakantie, voorjaarsvakantie. En wat betekent het nou als je dat vergelijkt met dezelfde reis in wat wij noemen het schouderseizoen, het shoulder season, of tussenseizoen, er zijn niet echt leuke Nederlandse namen voor, maar oké, je snapt wat ik bedoel. Off-season, kun je het ook een beetje noemen. Deze reizen met wat langere en dus minder verplaatsingen en met ruimte om ook echt te gaan ontspannen. Als je dat naast elkaar zet, dan kan dat enorm veel verschil opleveren. En dan verschil vooral in hoeveel mensen er om je heen zijn. En ten tweede natuurlijk, hoeveel dat scheelt in prijs. Dat lijkt me voor de Nederlanders altijd interessant om te weten. Dus de trend is dat mensen wat sneller kiezen voor minder verplaatsingen, langere verblijven en een beetje meer buiten dat hoogseizoen. En dan hoor ik mensen al denken, ja, lekker makkelijk praten, meneer Frank, want wij hebben kinderen. Nou ja, die voorjaarsvakantie en die herfstvakantie en de meivakantie, die trouwens wel steeds populairder wordt, dat zijn natuurlijk ook periodes die vaak in dat tussenseizoen liggen, of in dat laagseizoen zelfs liggen, waardoor die prijsverschillen echt wel redelijk groot kunnen zijn. Nou, dan is er ook steeds meer een andere kijk op familiereizen, multigeneratiereizen. Voor diegenen die niet weten wat een multigeneratiereis is, dat zo noemen we die drie generatiereizen, hè, waarbij grootouders, ouders en kinderen, en dat kan in alle leeftijden zijn, samen reizen. Maar ook samengestelde groepjes reizigers van meerdere gezinnen, dat maak ik ook mee. Maar je maakt ook tegenwoordig steeds meer mee fotografie hobbyisten die met een zeer goede fotograaf als groepje op reis gaan. Dat is echt een trend die is al lang gaande, maar die zien we steeds groter en groter worden. Vooral die fotografiereizen met een fotograaf die meegaat. Laten we even naar de drie generatiereizen gaan, waarbij de oudere kinderen eigenlijk willen reizen die volwassen aanvoelen. Dus niet per se heel kindvriendelijk aanvoelen. Flexibiliteit is hierbij essentieel. Denk dus aan plekken waarbij er veel activiteitenopties zijn, of activiteiten met een totaal andere focus. Lees bijvoorbeeld mensen die zichzelf vogelaar durven te noemen, of juist mensen die heel erg van spa-behandelingen en spa-centra houden, of van plekken waar je kunt hiken, maar ook gewoon daarnaast op game drive kunt gaan. He, dus dat is waar die gezinnen en die drie generatie reizen steeds meer naar op zoek zijn. Nou, Zuid-Afrika en ook Kenia hebben hier echt geweldige mogelijkheden voor. En daar vertel ik je graag meer over als je wilt. Maar dan zou ik je willen vragen gewoon contact met mij op te nemen op safarisecrets.nl. Goed, trend 3. Avond- en nachtelijke momenten in het donker, die worden ook steeds belangrijker. En dan zul je denken, hoe dan, wat dan? Nou, sommige van de meest memorabele ervaringen vinden tegenwoordig plaats eigenlijk na zonsondergang. En dat kan zijn sterrenkijken met een hele grote sterke sterrenkijker die bepaalde lotjes tegenwoordig hebben. Maar dat kan ook nachtelijke autoritten zijn, hè, nachtelijke game drives zijn. Dat mag op heel veel plekken niet, maar er zijn ook plekken waar het wel mag. Maar denk ook bijvoorbeeld aan een diner in de bush of midden in de woestijn of midden op de zoutpannen van Botswana. Natuurlijk wordt storytelling bij het kampvuur ook, en dan vooral storytelling door specialisten of door conservatoren of door onderzoekers, wordt steeds belangrijker, wordt steeds een activiteit die steeds meer uitgevoerd wordt en waar reizigers steeds meer in aanraking komen of kunnen komen, en vooral als ze dat willen natuurlijk. Maar deze rustige momenten zonder scherm, hè, zonder beeldscherm bedoel ik dan, worden echt steeds populairder en maken een blijvende indruk. Als reisontwerper moeten we ook overwegen om 's avonds extra ervaringen te plannen en deze te combineren met meer relaxte ochtendactiviteiten. Dus dat is een beetje een trendverschuiving van die hele traditionele safari dag die ik ook wel eens besproken heb. Van 's morgens 6 uur of 5:30 en tot 's avonds het diner en daarna, daartussen zit dan niks. Of daarna eigenlijk, die nachtelijke avond en nachtelijke uren. Maar dat is dus echt aan het verschuiven. Nou, dan is er nog één. Doelgericht reizen met inhoud wordt ook steeds belangrijker. Reizigers hechten steeds meer waarde aan de impact van hun reis. Maar ze willen daarnaast ook echte pure authenticiteit. Ze zoeken verblijven en ervaringen die geworteld zijn in echte natuurbescherming en samenwerking met die lokale gemeenschappen. Goed, dat heel even met betrekking tot de extra aandacht voor nog wat trends. Het volgende onderwerp wat ik wil doen is de bijzondere filmlocatie Elsa's Kopje in het Meru National Park. Nou, misschien heb je wel eens gehoord van de film Born Free. Dat is een film uit 1966. Of heb je het boek gelezen van Joy Adamson. Het is een echte klassieker en eigenlijk denk ik, die zou je eigenlijk gezien of gelezen moeten hebben, want het is in boekvorm en het is in film. Als je een klein beetje van de natuur en wildlife in Afrika houdt, dan zijn er een aantal van dat soort hele beroemde verhalen waarbij ik zou denken, het zou echt leuk zijn als je zo'n boek eens leest, want zeker als je naar een land gaat waar het verhaal vandaan komt of de film vandaan komt. Nou, waar gaat dit verhaal nou over van Born Free? Het is een klassiek en ook waar gebeurd verhaal. En het boek is al uit 1960. De film is uit 1966. Dus waarschijnlijk zijn heel veel van de mensen die deze episode luisteren, waren die toen nog helemaal niet geboren. Maar het gaat over de ongewone relatie tussen de Britse wildopzichter George Adamson en zijn vrouw Joy Adamson. En een leeuwin genaamd Elsa. Vandaar Elsa de Leeuwin. Zo heet de film. Dat is op zijn Nederlands trouwens, hè, want het is Born Free. Het is een verhaal, qua film is het echt een romantisch verhaal over liefde. Maar ook de liefde voor de natuur en een moedige beslissing om een gedomesticeerd dier terug te geven aan de wildernis. Ik geef je een korte outline van het verhaal. Eerst is er de adoptie. In Kenia wordt George Adamson gedwongen een aanvallende leeuwin te doden. En ontdekt hij dat deze leeuwin 3 welpen had die zij op dat moment verdedigde. Waardoor deze human-wildlife conflict, want dat is het dan eigenlijk. Mens-dier probleem op zijn Nederlands. Klinkt voor geen centimeter. Maar oké, daar kwam hij dus pas later achter. Die leeuwin viel hem aan. Die schoot dood. En toen zaten ze met 3 welpen. George en Joy Adamson nemen de weeswelpen in huis. Nou, dan hebben we de opvoeding. 2 welpen gaan naar een dierentuin in Rotterdam, of all places. De kleinste, Elsa, die blijft bij de Adamsons. Ze wordt echt als een huisdier opgevoed en vormt ook echt een hechte band, vooral met Joy. Maar dan is er weer een conflict, want Elsa wordt natuurlijk te groot en gevaarlijk. Dat wisten ze toen ook wel. Na een incident wordt geëist dat ze, door de autoriteiten, dat ze in een dierentuin wordt geplaatst. Maar goed, dan hebben George en Joy een missie. Joy weigert namelijk Elsa naar een kooi te sturen en besluit tegen de verwachtingen in Elsa te leren jagen en overleven in de wilde natuur van het Meru National Park. Dat ligt dus in Kenia, want dat heb ik geloof ik helemaal niet genoemd. Maar dat is in Kenia, waar niet zo heel veel mensen komen. Terwijl dat dood en doodzonde is, want het is een geweldig wildpark. Dus zij leert Elsa, dat probeert ze en dat weet ze aan het begin nog niet. Ze gaat proberen om Elsa te laten jagen, zelf laten jagen en te laten overleven. Dan is er de vrijlating in het boek en in de film. Want na een lang en intensief trainingsproces lukt het om Elsa terug te laten keren naar het wild. Waar ze uiteindelijk haar eigen welpen krijgt en die op een gegeven moment ook aan beide Adamsons toont. Met andere woorden, zij, Elsa, laat hun beiden toe op het moment dat zij zelf een eigen nest met welpen grootbrengt. Nou, de hoogtepunten van de film. hoofdrolspelers voor de wat ouderen onder ons. Die kennen haar wel. En daar kom ik zo direct nog ook wel even op terug waarom. Virginia McKenna, die speelt Joy. En dan hebben we Bill Travers, die speelt George in de film. Die locatie is echt prachtig. Prachtig gefilmd in Kenia. En de stijl van de film die staat bekend om zijn documentaire-achtige opnames. Maar ook de emotionele, bijna menselijke weergave van Elsa. Zoals dat nog steeds in documentaires gebeurt die ook nu nog op tv zijn over grote wilde dieren. Het wordt op een of andere manier toch altijd weer heel erg menselijk weergegeven. Waar altijd heel veel discussie over is. Dan is er de titelsong Born Free. Die won een Oscar. Evenals de soundtrack. Ook wel bijzonder. Dan is er ook nog Impact. De film en het boek die veranderden de publieke perceptie van leeuwen. Vermeende ongedierte, wat het helemaal niet zijn, naar beschermwaardige dieren. Nou, en nu waar het eigenlijk om draait in dit stukje. Wanneer je nu te gast bent in de geweldige lodge Elsa's Kopje, zo heet die lodge, in het Meru National Park. En natuurlijk ook genaamd naar Elsa de Leeuwin. Dan kun je nu op dit moment in de open lucht. In een openlucht theatertje, filmtheatertje wat ze maken, laten ze de bioscoopfilm zien uit 66. En die kun je dus bewonderen als je daar te gast bent. En dat midden tussen het grote wild van Meru National Park. Nou, hoe bijzonder is dat nou? Nou, ik denk heel bijzonder. En bovendien hebben ze het nog meer bijzonder weten te maken. Want de lodge-eigenaren die zijn echt zeer vereerd dat de hoofdrolspeelster, die nog steeds leeft, Virginia McKenna, die heeft een inspirerende, ontroerende boodschap ingesproken als voorproefje van de film. Ze vieren namelijk, de film viert inmiddels een, 60-jarig jubileum. En Virginia kijkt terug op de draaidagen die ze daar met George en Joy Adamson, een echtpaar wat dus ook gewoon daadwerkelijk bestaan heeft. Ik ga je zelfs vertellen dat ik nog in hoe gaan we dat noemen? Ik ben nog in het centrum in Meru geweest waar George Adamson in zijn laatste 10, 20 jaren zijn conservation werk deed. Een zeer vervallen gebouw, maar met nog allemaal oude foto's. Maar daar ben ik zelf nog geweest en dan hebben we het ook alweer over 25 jaar geleden. Maar goed, al met al draait het dus om een historische film. En McKenna vertelt over hoe haar leven is beïnvloed daardoor. En hoe we eigenlijk allemaal als kijker ook de natuur, wildlife wereld beter kunnen delen met kostbare wilde dieren. Meru National Park viert ook haar 60-jarig bestaan sinds de oprichting. De afgelopen jaren is er een opmerkelijke comeback te zien voor groot wild. Na de jaren 80, waarin stroperij echt een grote reële bedreiging vormde voor het behoud van natuur in dat gebied, is het tegenwoordig is het zo dat het park beschikt over een echt bloeiend neushoornreservaat of een populatie neushoorns met zowel oostelijke zwarte als zuidelijke witte neushoorns. En ook hebben ze een hele gezonde leeuwenpopulatie. Veel daarvan is nog steeds te danken aan het harde werk van de Born Free Foundation, vernoemd naar de film. In samenwerking met de Kenya Wildlife Service. En de steun van de organisatie die achter de lodge Elsa's Kopje zit. De overkoepelende organisatie Elewana. Het is nog steeds de enige permanente lodge in het Meru National Park. Dus als je daar op safari gaat, Afrika voor jezelf. Je komt bijna niets en niemand anders meer tegen. Behalve een enkeling die met zijn eigen auto, vaak dan een lokaal, in het park rondrijdt. Nou, de nieuwe openluchtbioscoop biedt bezoekers de mogelijkheid om te ontspannen. Echt midden in de natuur, grote zitzakken. Of te genieten van hun avondmaaltijd aan een gedekte tafel terwijl de film wordt opgevoerd. Terwijl ze het boeiende verhaal kunnen volgen. Elsa, hoe Elsa is grootgebracht en hoe ze Elsa ook weer hebben vrijgelaten. Het is niet ongebruikelijk dat gasten het gebrul van Elsa's nakomelingen op de achtergrond horen terwijl de film draait. Want natuurlijk, die bloedlijn van Elsa die leeft nog steeds voort in welpen op welpen op welpen. Nou, wil je nu meer weten over Meru National Park en of Elsa's Kopje? Nou, dan weet je me denk ik te vinden. Als je het leuk vindt, heb ik nog wel meer van dit soort bijzondere locaties in Safari Afrika, waar hele wereldberoemde films zijn opgenomen. Nou, denk bijvoorbeeld dan maar even aan de film Out of Africa met Meryl Streep en Robert Redford. Voor diegenen die van de week de Oscars hebben bekeken, deed Meryl Streep nog een mooie ode aan Robert Redford, want hij is dit jaar overleden. Want niets is mooier dan zelf te staan op de plek waar zij ooit stonden toen ze de film opnamen. Nou, de 10 beste plekken in Afrika waar je luipaarden kunt spotten. Dat is een vraag die altijd terugkomt. Hè? En ik kan je ook nu weer vertellen uit een zeer recent bericht. Bedoeld als vanmorgen of gisteravond. Op dit moment Safari Secrets reizend in Kruger National Park. In de private game reserve van het park. En dan krijg ik af en toe een update. Of daar vraag ik dan ook om. Dus ik kreeg gisteravond de update. Ja. Ze zijn vandaag verplaatst van de ene lodge naar de andere. En ze waren naastig op zoek geweest naar een luipaard, maar dat was niet gelukt. Dus nu zitten ze voor 3 dagen op een andere plek, meer naar het zuiden, in het Sabi Sands Game Reserve. Waar het ook niet gegarandeerd kan worden, maar waar de kansen wel heel, heel, heel groot zijn. Dus die vraag over waar kan ik dat luipaard nou een keer zien als ik dat nog nooit gezien heb. Nou, dan hebben we er 10 onder elkaar staan. Adembenemend mooi, charismatisch, krachtig, ongrijpbaar, mysterieus, eindeloos onvoorspelbaar en geen enkel bijvoeglijk naamwoord kan de wilde essentie van deze indrukwekkende katten volledig beschrijven. Of ze nu lui over een boomtak hangen, of zich verschuilen voor een langzame sluiptocht of een beslissende sprong uit een boom, geen enkele luipaardwaarneming is hetzelfde. Dus waar kunnen we ze dan toch met de meeste kans misschien vinden en misschien eens een keer voor de lens krijgen of gewoon voor je ogen krijgen? Want persoonlijk vind ik dat veel belangrijker, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik heb een lijstje van 10 plekken. Nou, een van die plekken is dus dat beroemde Kruger National Park in Zuid-Afrika. En dan vooral alle privéreservaten grenzend aan het Kruger National Park. Hè. Dat is het openbare deel. En aan de randen en daaromheen liggen een heleboel privé game reserves, zoals ze dat noemen. Met vaak 1 of veel meer lodges die delen van dat totale grondgebied dan delen. Maar goed, dat is wel absoluut denk ik de plek waar je het meest zou kunnen garanderen. Vooral in die zuidelijke regio, Sabi Sands. Waar de luipaarddichtheid echt ook het hoogst is. En die privéreservaten zoals Sabi Sands, maar ook Timbafati en zo zijn er nog een aantal daaromheen. Die hebben een hele lange geschiedenis van luipaarden die ze gevolgd hebben vanaf jongs af aan, van geboorte. Dus wederom vanaf zo'n nest met welpen, waarin die welpen eigenlijk niet beter weten dat zij vanaf moment 1 voertuigen om zich heen hebben gehad. Dus ze zijn gewend aan voertuigen. Veel meer dan in de hele grote wildernisgebieden waar ze dat niet gewend zijn en waar het dus ook lastiger is om te vinden. Dus ze zijn gewend aan voertuigen en de luipaarden zijn hier, doordat ze tientallen jaren gevolgd zijn, door die lodge, de gidsen uit die lodges die daar gesitueerd zijn, door documentaire en filmmakers die ze jarenlang gevolgd hebben. Ze hebben ook allemaal een naam. Ieder luipaard heeft tegenwoordig een naam. Net als iedere tijger in India een naam heeft. Zodat ze heel makkelijk die beesten kunnen herkennen. Maar die luipaarden zijn daar het meest ontspannen op het hele continent. En de gidsen en spoorzoekers in deze gebieden kennen de territoria en bewegingen van bijna ieder individu. Bekend individu. Want natuurlijk komen er af en toe ook onbekenden zo'n territorium nieuw binnen. En dan gaan ze zo'n dier ook weer volgen. En binnen een bepaalde periode wordt ook, als die daar blijft, hè, zo'n luipaard in dat territorium blijft, ja, dan wordt dat ook weer gewoon een bekend luipaard, wat ook steeds relaxter wordt. Dus ze kennen de territoria van eigenlijk al hun gevlekte soortgenoten door en door en kunnen achtergrondinformatie, dus namen, maar ook stambomen geven van de individuen die ze zien. Dus jij als gast, die gidsen kunnen ontzettend veel vertellen over al die individuele luipaarden die ze gewoon goed kennen. En die dus in een territorium vaak leven en vaak blijven. Nummer 2. Zuid-Luangwa National Park in Zambia. Nou, daar vertel ik vaak over, dus het zal je niet verbazen waarschijnlijk. Dat kan op een bepaalde manier aardig wedijveren met het Kruger National Park. En wederom dan weer de private game reserves daarvan. Ze kunnen wedijveren om de hoogste luipaarddichtheid. Ze hebben ook onderzoek heeft uitgewezen, zegt men, dat Zuid-Luangwa ook de hoogste luipaarddichtheid heeft op zoveel vierkante kilometer van het continent. En is het ook echt een waar toevluchtsoord voor deze elegante katten. Ze noemen het ook niet voor niks The Valley of the Leopards. De weelderige uiterwaarden, de hoefijzermeren, rivierbossen langs de Luangwa rivier. En dat is dan de levensader van de regio, vormen het perfecte leefgebied voor een luipaard. En gasten worden regelmatig getrakteerd op meerdere luipaardwaarnemingen per dag. Afhankelijk van het seizoen kan dat zomaar betekenen dat je er misschien wel 3 of 4 of 5 individuen op een dag hebt gezien. Geen garanties en een beetje geluk, maar het kan daar zeker. Nou, eentje die zeker ook heel hoog in het lijstje staat is natuurlijk de Okavango Delta / Moremi. De moerasgebieden, de graslanden en de eilanden van de Okavango Delta, die wemelen van de wilde dieren en dus ook roofdieren in dit hele rijke, maar zeer uitgestrekte wildernisgebied. En hoewel het spotten van dieren hier echt het beste is tijdens het droge seizoen, hè, dus de periode, nou ja, normaliter gesproken zo mei tot half november, laten we dat eens omschrijven als de droge tijd, kan heel erg vreselijk verschillen per jaar. Want het regent nu nog steeds op heel veel plekken. En de delta is nog nooit zo vol geweest. Wordt nog nooit zo vol als dit jaar. Heel Afrika heeft heel veel regen gehad. Dus het kan enorm verschillen. Maar de waarnemingen van luipaarden zijn het hele jaar door meer dan goed te noemen. Nummertje 4 is het droge en ruwe Samburu National Park en omstreken. Met zijn rotsachtige uitlopers en opvallende bomen langs de rivier staat officieus bekend ook, of het is niet officieel, maar officieus bekend als een luipaardhoofdstad van Kenia. En het biedt perfecte uitkijkpunten waar luipaarden de typische fotogenieke pose aannemen, zoals een luipaard heel vaak kunnen zien. En omdat sommige regio's van Samburu, van het Samburu wildgebied, enigszins buiten de gebaande paden zijn gelegen, is de kans groot dat de waarnemingen niet ook gedeeld hoeven te worden met een horde aan andere voertuigen. Maar dat laatste, daar moet ik wel mee opletten, want ook Samburu kent delen van het park en periodes in het jaar dat ik het de laatste keer eigenlijk alweer veel te druk naar mijn zin vond. Maar ook daar zijn weer een aantal private concessions, waardoor je weg bent van de drukte. Maar goed, drukte heeft een ander voordeel. Hè? Drukte betekent ook heel veel ogen. En heel veel ogen betekenen weer dat het zien van een bepaald dier gewoon makkelijker wordt. Dus alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Kruiveriaans uitspraak misschien, iets in die buurt. Nou, dan hebben we het Mara Serengeti ecosysteem. Dat is nummertje 5 volgens mij. Ook daar is de luipaarddichtheid best hoog. En net als bij de andere 4 bestemmingen is de kans om er minstens 1 te zien, nou, garandeerd nooit, maar de kans is wel heel groot. Ook wederom een beetje afhankelijk van het jaargetij en weersituatie. Hè? Want het is minstens zo belangrijk. In bepaald weer zullen die katten ook gewoon net wat meer of net wat minder te vinden zijn en te zien zijn. Wat deze regio nou zo bijzonder maakt is het magnifieke landschap. He, dat de hele beleving van een waarneming ook kan veranderen. Want in plaats van zich te verschuilen in de dichte begroeiing van de gebieden waar, daar hebben we hem hoor, of haar, dat kan ik dan net niet horen. Maar dat is hoe een luipaard 's avonds of 's nachts klinkt. Als hij zijn beroemde alarmcall, nee het is geen alarmcall, maar zijn beroemde aanwezigheidsbrul doet. Waarin hij vaak laat weten, ik ben hier de baas of ik ben op zoek naar die of die dame. Zodat ze weten dat hij daar is. Dat is net een zaag die een boom aan het omzagen is. Maar goed, nou ben ik wel uit mijn verhaal. Want dus in plaats van zich te verschuilen in dichte begroeiingen op de plekken waar we het net over hadden, zijn de luipaarden in de Mara en de Serengeti vaak gedwongen zich juist in open gebieden of hoog grasland te bewegen. En de aanblik van een luipaard, klein in vergelijking met de immense schaal van de uitgestrekte Masai Mara, dan is het natuurlijk een naald in een hooiberg, of de beroemde Serengeti, die vergeet je niet snel. Voeg daar de typische onvoorspelbaarheid van luipaarden en de chaos van de grote migratie aan toe. En je hebt alle ingrediënten voor werkelijk buitengewone, spannende ontmoetingen. En waarom noem ik het de chaos van de grote migratie? Daar bedoel ik vooral mee de positieve chaos. Hè? Dat honderdduizenden wilde beesten, Thomson-gazelles, zebra's, etc. Die krijgen ook allemaal jongen of die hebben gewonde dieren of zieke dieren. En die worden er door de katten allemaal vanzelf tussenuit gehaald. Dan hebben we op nummer 6 heb ik staan het uitgestrekte Laikipia-plateau. naar mijn mening, een paradijs voor luipaardliefhebbers. En de echte safari-liefhebbers die weten dat inmiddels ook wel. Want er gebeurt nogal het een en ander wat duizenden mensen trekt. Voor diegenen die het geluk hebben, en ook het geluk hebben gehad om hun talloze geheugenkaarten helemaal vol te laden met foto's van luipaarden van over het hele continent. En met name het centrale deel van het Laikipia Plateau. En het noorden, de Loisaba Conservancy, heeft onlangs heel veel aandacht gekregen op social media na de onthulling dat er meerdere zwarte luipaarden leven. Nou, en die leven er ook op een andere private concessie van het Laikipia Plateau. Eén daarvan heb ik wel eens besproken, dat is Giza. Giza, het zwarte luipaard, is inmiddels een wereldberoemde filmster geworden. Maar het betekent ook dat de plek waar zij leeft en inmiddels twee jongen heeft die niet zwart zijn, dat zoveel kijkers heeft getrokken. Ik geloof dat er wel 3 of 4 verschillende safari-kampen zijn bijgekomen. Omdat de vraag zo extreem groot is. Maar goed, dan gaat het alweer. Sommige mensen vinden dat te druk. Sommige mensen zullen dat niet erg vinden. En die kunnen daar dagen op zoek naar dat ene zwarte luipaard. Nou, die zwarte luipaarden, die hebben een zeldzame genetische mutatie. Die resulteert in melanisme, zoals men dat noemt. En men vermoedt dat ze vaker voorkomen in bosrijke gebieden. Dus meer in dat ruige Laikipia gebergte. Waar hun atypische vacht hun ook helpt te camoufleren in de schaduw. Dat is allemaal best heel logisch als je erover nadenkt. En natuurlijk zijn ze ongrijpbaar. En zijn er ook geen garanties. Maar is de spanning vooraf niet juist de helft van het plezier van een Afrikaanse safari? Ik denk het eigenlijk wel. Dus ja, Laikipia, geweldige plek voor luipaarden. En helemaal super loterij winnen als je ooit een zwart luipaard wil zien. Dan is het Tuliblok in Botswana. Het Tuliblok in het zuidoosten van Botswana is een ruig wildernisgebied dat bekend staat op zijn eeuwenoude baobabbomen, rode rotsformaties en natuurlijk de Limpopo-rivier, want het is ook de Limpopo-province. En in het hart daarvan, in het noordelijke Tuli Game Reserve, beroemd om de frequente waarneming van luipaarden, die je misschien wel sabi-sens kunnen ervaren aan de zuidkant van Kruger. Heel bekend in deze regio. Natuurlijk voor velen en voor anderen nog niet beroemde Mashatu Game Reserve. Dus als je op zoek bent naar het echte Afrika en Afrika voor jezelf en andere outdoor activiteiten, dan is de noordelijke Tuli regio een geweldige plek. En dan is Mashatu Game Reserve een geweldige plek. Vaak worden daar luipaarden gezien terwijl ze luieren op een van de hoge boomtakken. En een ware onderdompeling in het wilde hart van Afrika. Nou, dan nog een bijzondere vermelding in deze lijst. Dat is het Nyika National Park. En dat is gelegen in het noorden van Malawi. En waarom ik dit noem is omdat daar heel weinig mensen naartoe gaan. Maar het is een park wat heel bekend is voor luipaarden. De gezamenlijke inspanningen van het land Malawi op het gebied van natuurbehoud hebben geleid tot een uitzonderlijke biodiversiteit en een safaripark die echt wel heel unieke safari ervaringen biedt. Het park strekt zich uit over het uitgestrekte Nyika Plateau. Een enorm granieten koepel van meer dan 2000 meter boven zeeniveau. En de glooiende heuvels herbergen de hoogste dichtheid aan luipaarden in Malawi. En hoewel het daar schuwe katten betreft nog steeds enigszins dus terughoudend zijn, worden ze steeds vaker gezien. En vooral na invallen van de duisternis. Nou, de gelukkig groeiende aantal toeristen en de financiering van natuurbehoudsorganisaties heeft er in grote mate ook toe bijgedragen dat de toekomst van een van Afrika's meest unieke wildernissen veilig is gesteld in Malawi. Hoe plan ik nou een safari als ik naar die hele beroemde mythische Okavango-delta wil? He, want dat is echt zo'n gebied waar die heel veel mensen op hun wensenlijst hebben staan. Maar er soms niet genoeg van af weten. Soms denken dat het alleen maar compleet onbetaalbaar is. En nog vele andere randzaken. Nou, misschien is het goed om daar gewoon eens op een simpele manier bij stil te staan. Want het gebied is veel te groot. En daar kan je een boek over schrijven, maar dat gaan we niet doen. Dus we gaan proberen het behapbaar te houden. ooit was de Okavango Delta niet meer dan een hele mythische onbekende plek, gebied op safari niveau, in het safari circuit. En alleen de meest avontuurlijke reizigers waagden zich eraan. En dan hebben we het echt over 70, 80 jaren, begin 90. Het is een afgelegen moerasgebied, grootste inland delta wereldwijd. Dat vooral bekend was bij onderzoekers, bekend bij bushpiloten. En natuurlijk bij de bosjesmannen die in delen van dat gebied gewoon wonen. Of de lokale bevolkingsgroepen die in die moerasgebieden woonden. Tegenwoordig is het moeilijk om safarigangers erbij weg te houden. Deze uitgestrekte oase van vlaktes en eilanden is echt nu een van Afrika's meest gewilde safariregio's. Maar waar begin je als je naar dit stukje Afrika, Afrikaans paradijs, wilt reizen? Nou, ik zal proberen een klein beetje licht in de duisternis te scheppen dat je misschien kunt gebruiken bij het samenstellen van je plannen voor een reis naar de Okavango Delta. Want wat maakt die delta zo speciaal dan? Wat kan ik verwachten en waar moet ik dan verblijven? Nou, er is een hele grote keuze van accommodatiemogelijkheden. Ik denk dat je rustig mag zeggen dat er een grote keuze is. Ondanks dat het gebied ook extreem groot is en de hoeveelheid mensen in dat gebied extreem laag is. Maar er is voldoende keuze van eenvoudige tented camps. Laten we vandaag ook de prijzen er maar eens van noemen. Met een nachtprijs van ongeveer start 300 per persoon per nacht. Tot enorme designgerichte luxe en exclusieve safarikampen en lotjes van wel 3.500 euro per persoon per nacht. En alles wat daartussen zit. Als je nu van je stoel bent gevallen, dan snap ik dat. Voor diegenen die er niet mee bekend zijn, dan zijn dat misschien wel uitzonderlijke bedragen. En dat zijn er denk ik ook, maar dat is subjectief zoals ik altijd zeg. Zoals je ziet is dat prijsspectrum enorm groot, ronduit groot. Misschien wel de allermooiste en meest bijzondere manier van de Okavango beleven is verblijven. Misschien wel, in ieder geval naar mijn mening, en ik probeer hier ook wel een klein beetje mijn safari ervaring en kennis te laten spreken. Is naar mijn mening in één of meerdere mobile tented camps. Iets wat misschien juist de meeste safarigangers helemaal niet doen. Het is nog steeds een enorm onderbelichte manier van op safari gaan, terwijl dit waarschijnlijk de meest rijke ervaring oplevert. Terwijl je inderdaad iets aan comfort inlevert. Want een mobiel safari kamp is natuurlijk een kamp wat opgebouwd en afgebroken kan worden. Op een hele korte tijd verplaatst kan worden. En weer op een nieuwe locatie neergezet kan worden. Dat betekent dat het allemaal net ietsje minder overdreven luxe, nog steeds mobile camps die best wel heel exclusief en of heel luxe aanvoelen. Dus je levert iets in aan comfortniveau, maar dichter bij de natuur kom je niet. Super authentiek, zoals in vroege jaren ook met een topverzorging en begeleiding qua gidsen. Want dat is nog steeds hetzelfde. En ook hier in de mobile safaris zijn betaalbare opties mogelijk. Vorige week nog over gehad, toen we te gast hadden Craig Nesbitt van Wilderness Dawning. Dat zijn, ik noem dat prijsvriendelijke mobile safaris waarover hij vertelde. Wanneer je reist in een klein groepje van 6-8 gasten. En dat kan gezin zijn of familie zijn. Maar dat kan ook gewoon een groepje zijn met wie je dat zou willen doen. Dan is dat wel het meest kosteffectief. Of je kunt mee op een klein internationaal groepsreisarrangement waarin je ook in zo'n mobile safari in Botswana, dus in de Okavango Delta en omstreken verblijft. Laten we beginnen met een klein beetje informatie over de delta zelf, dat handig is om iets over te weten. De Okavango Delta, gelegen in het noorden van Botswana, is seizoensgebonden. Het is een soort doolhof van overstromingsvlaktes, van lagunes, palmeilandjes, eilanden, bossen midden in de Kalahari-woestijn, want daar is het eigenlijk gewoon onderdeel van. De delta is bereikbaar vanaf de safari-hoofdstad in Botswana, en dat noemen we de safari-hoofdstad, want daar komt de meeste safari-toerisme binnen, in Maun. Of gelegen aan, dat is gelegen aan de zuidrand van de delta, of via Kasani, en dat is helemaal ten noordoosten van de delta, nabij de Victoria-watervallen. De Okavango-delta is een delta in het binnenland, een rivier die nooit de zee bereikt, dus een plaats. In plaats daarvan verspreidt het bergwater na de regenperiode vanuit Angola zich uit over de Kalahari-woestijn in Botswana. En hierdoor verandert 15.000 vierkante kilometer woestijn in een lappendeken van moerasgebieden en eilanden. En de hier levende roofdieren volgen de antilopenkuddes naar de uiterwaarden, waar die weer hun voedsel vandaan halen. Dus olifanten en buffels bewegen zich tussen eilanden en bossen. Voor reizigers betekent dit zeer goede kansen om groot wild te spotten. Het zien van olifanten, nou, dat kun je bijna wel garanderen. Alhoewel je het never nooit een diersoort mag garanderen. Ik heb wel eens een reiziger terug gehad die wilde olifanten zien. Hij had geen olifant gezien. Ja, dat kan. De natuur is de natuur. Maar normalerwijs bij een reis naar Botswana is het zien van olifanten over het algemeen wel een vaste waarde. En het zien van buffels en leeuwen en misschien wel een luipaard en misschien wel cheetahs is gewoon een natuurlijk redelijke kans op het zien van deze dieren. Maar ook Afrikaanse wilde honden. Want die zijn ook best wel goed vertegenwoordigd in de delta en omstreken. Nou, hier beleef je zowel safaris op het land, maar ook op het water. Dat maakt de Okavango-delta denk ik ook bijzonder. Je kunt bijvoorbeeld een makoro-tocht maken door de kleine waterweggetjes van de delta. Afgewisseld met voertuigsafaris of wandelsafaris of andere gemotoriseerde bootsafaris. Ruimte en privacy, strikte milieuvriendelijke toerismeregels houden het aantal accommodaties relatief laag. Waardoor je de dieren vaak deelt met slechts 1 of 1 tot 3 voertuigen maximaal. En vaak ook gewoon helemaal geen enkel ander voertuig. Let op, dit laatste geldt vooral wanneer je of in de laagseizoen op safari bent, of vooral wanneer je verblijft in de zogenaamde privéconcessies van de delta. Want ook hier heb je weer openbare nationale parkgedeeltes. Zoals Moremi Game Reserve en Chobe National Park en Linianti en Safuti. Maar er zijn een aantal openbare delen en er zijn een aantal privéconcessies. En in die privéconcessies is een hele strikte regelgeving. Met vaak maar zoveel mensen mogen er in de concessie zijn. Met zoveel kamers, met zoveel voertuigen. Waardoor het ook niet anders kan dan dat je daar Afrika echt geheel voor jezelf hebt. De openbare nationale parken zijn in bepaalde periodes van het jaar gewoon drukker. En dus ook meer kans op voertuigen. En dat merk je vooral als je bijvoorbeeld zelf met een eigen 4x4 met tent op het dak door die gebieden wil reizen. Want dat kan ook. Dat is zelfs heel erg veel gebruikt door reizigers die het wat avontuurlijker zijn ingesteld. De meeste reizigers zullen echter per klein Cessna vliegtuigje of inmiddels steeds populairder wordende helikoptertransfer van A naar B vliegen in de delta en omringende gebieden. Kan het niet over land? Dan hoor ik direct vragen. Ja, zeker kan dit over land. Hiervoor heb je dan een goede en bij voorkeur geheel en volledig, zoals ik net eigenlijk al zei, uitgeruste 4x4 nodig. Al dan niet met je eigen tent op het dak. En dan rij je via de verschillende parken en de hoofdwegen vaak. En natuurgebieden via die hoofdwegen. Die lopen aan de randen van de parken. Rij je van Kasani naar Maun. Of omgedraaid van Maun naar Kasani. En onderweg verblijf je op speciale campsites. Of kun je kiezen om in een permanent safari camp of lodge te verblijven. En dan kun je dus ook combineren. Hè? Sommige nachten in de tent op het dak. Sommige nachten in een permanente lodge. Nou, mei tot oktober staat echt bekend als het droge seizoen. En ook de waterpiek in de delta. Want die delta loopt een aantal maanden later pas vol wanneer de regens zijn gevallen. Dus meeste water is niet in die maanden mei, juni, juli. Daarna als het eenmaal weer droog gaat worden en het blijft droog, ja, dan droogt die ook weer op. En dan zal die in oktober ook weer relatief droog komen te staan. Of droger. Dus van mei tot oktober kent de delta zijn droge seizoen. Doorgaans ook een piek met betrekking tot het waterpeil. De delta stroomt dus pas vol in de droge maanden. De dagen zijn koeler, hoewel september warmer is en oktober weer erg heet kan worden. Hè? Terwijl het stijgende water de kanalen en lagunes vult in de ene paar maanden en later weer in een paar maanden opdroogt. Naarmate de omliggende begroeiing opdroogt, verzamelt het wild zich op overgebleven eilanden en uiterwaarden. En dat zorgt weer voor fantastische, vaak intense jachtpartijen. Nou, van november tot april stijgen de temperaturen, veranderen dramatische middagbuien de delta in een weelderige groene wereld. Dat is nu ook al een tijdje gaande, want Moremi National Park is op dit moment nog steeds gesloten tot het eind van de maand, het openbare deel, door de vele regenval. Dit is het seizoen van jonge dieren, uitstekende mogelijkheden om vogels te spotten natuurlijk. Met minder bezoekers en ook veel lagere prijzen. Nou, hoewel sommige wateractiviteiten in delen van de delta mogelijk beperkt zijn, blijven safaris heel productief en voelen ze vaak exclusief aan. Ik zeg, dit was het weer voor vandaag, want de tijd zit erop. Wil je meer weten over de mogelijkheden bij Safari Secrets, dan weet je me te vinden via safarisecrets.nl. Voor iedereen zeg ik een hele fijne avond gewenst en tot de volgende.